Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Weer Boemkoes time. En in de studio hebben we twee jonge kunstenaars die van alles gaan vertellen over hun roots, Molukse roots in hun werk, maar ook over hun jeugd, hun ouders, hun studie, hun zoektocht naar de adat, de rituelen, de tradities en naar hun eigen identiteit. Aan de linkerkant heb ik Finn Matita.
Hi.
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 Hoe is het vandaag met je?
Goed.
Je hebt gechilled, hè?
Ik heb gechilled.
Oké, dat komt goed uit. Dan kan je dadelijk chill je verhaal vertellen.
Precies.
Ja. En aan de andere kant zit Gerald Saya.
Hallo.
Hallo. Waar kom jij nu vandaan?
Van werk.
En wat heb je gedaan?
Ik werk bij IJs Marseille.
En dat is een fotomuseum.
Ja.
Waar is dat eigenlijk?
Vlakbij de Negenstraatje.
Oh, in Amsterdam gewoon.
Ja.
Ik ken wel Foam, maar IJs Marseille moet ik dus nog een keer gaan checken.
Ja, zit het verderop.
Oké, dankjewel. Nou, dit waren de stemmen van de jongens. Straks gaan ze van alles over zichzelf vertellen. Maar eerst beginnen we, zoals altijd, met muziek van The Heavy.
Yeah.
Fighting for the Same Thing van het album Sons uit 2019 dus. Dat was The Heavy. En ik zit hier met Finn en met Gerald, allebei kunstenaars. En ja, tijdens de muziek kwamen we erachter, Finn, dat jouw vader en mijn opa en ook jouw opa alle drie Demianus heten.
Dus eigenlijk, bij mij was het inderdaad mijn vader, maar het is niet mijn opa, maar de broer van mijn overgrootmoeder. Maar het was wel een opa Demi waar we altijd van hoorden, waar mijn vader naar vernoemd is inderdaad.
Nou, een opa Demi is als een bonus. Shout-out naar Heaven. Ja. Nog een shout-out naar jouw vader, Demi Maatita dus, want dat is geen onbekende van Radio Oras.
Nee, klopt.
Vertel eens, hij heeft hier ook gewerkt, hè?
Hij heeft ik weet niet hoe lang, jaren 80 of 90, waarschijnlijk eind jaren 80, begin 90, ik denk dat, of mid 80. Of
ik hoor van technicus in mijn oor, het klopt. Ja, eind jaren 80.
Ja?
Ja, en 90. Oh. Ja.
Ja, en hij deed Ola Raga, wat een sportprogramma was. Want volgens mij was hij, tenminste hij is op een gegeven moment gymleraar geworden. Want hij zat op de sportacademie. Ik denk dat het tijdens die tijd was. En dat deed hij samen met, ik weet niet wie, het was een van de twee. Of oom
Harry
de Krantzi. Harry de Krantzi,
ja. Nou. Memory lane hoor, voor een heleboel mensen. Want Radio Oras bestaat al 40 jaar. Dus dat zijn ook 40 jaar herinneringen. Mm. En hartstikke leuk dat we nu dus een zoon van een oud-maker aan tafel hebben. Heel erg leuk. Nu we het toch over jouw vader hebben. Wie zijn jouw vader en je moeder? Kan je iets meer over hen vertellen?
Dus mijn vader is Demi Maatita. En mijn moeder is Tilly Nooi. En mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Molux. Mijn vader, de familie Maatita, ik kom van de familie Maatita uit Alphen aan den Rijn. En mijn moeder is geboren in Heemstede, bij Haarlem, waar we nu ook naar wonen, waar ik nog woon. En mijn vader die is gymleraar en mijn moeder die werkt in marktonderzoeken. En zal ik wil je weten over mijn Molukse?
Nee, laten we het daar maar even behouden. Okay. Dan hebben we nog heel veel tijd voor andere dingen.
Dan.
En je bent 25 jaar.
Ik ben 25.
Ja, precies. Nou, aan de andere kant zit Gerald. Hij is 28 jaar, pas geworden. En geboren in Sittard.
Ja, klopt.
Ja. En hoe hebben jouw ouders elkaar ontmoet? Dat is een bijzonder verhaal, hè?
Zal ik het een korte
doe maar de samenvatting.
Oh, oké. De samenvatting is... mijn moeder wilde... die komt uit Ambon. Ze is daar geboren. Merlin Akihari. En mijn vader is John Saia uit Sittard. Mijn moeder wilde uit huis. En er was een krant, een jongerenkrant in Indonesië. Dat heette Wanita Indonesia, een jongerenkrant. En je kon daar een prijs winnen om door heel Indonesië te... kon je heel Indonesië zien.
Een reis maken. Ja.
Maar je moest dus een foto insturen en een postcode moest je opgeven. En dan kwam je in de krant met je foto en een postcode. En ze kreeg allemaal... dus ze stond dus in de krant. En op een gegeven moment kreeg ze allemaal brieven.
Huwelijksaanzoeken?
Liefdesbrieven, ja. En ze was daar eigenlijk niet in geïnteresseerd. Ze gaf alle brieven aan haar zus en die las die allemaal. En er was één brief bij die was bijzonder. Dat was van mijn vader en daarop heeft ze gereageerd.
Ja, en the rest is history.
Ja, exactly.
Ja. Op een gegeven moment ben jij geboren in Sittard. Hoe was dat eigenlijk om op te groeien in Sittard?
Sittard is een kleine wijk, de Jan van Eyck. Eén straat en ik woon in de verlengde. Dus het was heel rustig. Ja.
Ja. Onder Molukkers opgegroeid of helemaal niet?
Ook onder Molukkers, ja.
En voelde je je dan anders? Omdat jouw moeder dan van Ambon zelf kwam? Een iets andere achtergrond?
Nee, niet per se. Ik was, ik was gewoon opgegroeid onder de Molukkers. Dus, ja.
Gewoon net als iedereen?
Ja, denk het.
Ja. Finn, jij niet bepaald onder de Molukkers opgegroeid. Niet echt, hè? Hoe was jouw jeugd en waar speelde zich dat allemaal af?
in Haarlem-Zuid. Ik ben geboren en getogen Haarlemmer. En er was niet echt een wijk of iets. En ik wist ook niet echt van Molukkers in Haarlem. Er zijn er wel, maar ik kende ze niet. En de Molukkers in mijn omgeving, in mijn opgroeien, dat waren gewoon mijn familieleden die in Al van de Rijn in de wijk woonden en in Hoogeveen. Mm-hmm. En daar kwam ik dan wel eens op verjaardagen en dingen. Maar ik had niet echt dagelijks contact met andere Molukse mensen dan mijn broer en mijn vader en ik en mezelf. Dus dat was wel anders. Ik weet niet. Ja, wist niet beter natuurlijk.
Vertelde je vader dan wel eens wat over de Molukken of over tradities of adat of zoiets?
Ik wist wel natuurlijk dat ik Moluks ben en ik kende de woordjes Maluku en Tidor en Makan. Ja. Gewoon een soort van de standaard.
En de scheldwoorden waarschijnlijk.
Ja, de scheldwoorden en gewoon tellen tot 100 op een gegeven moment.
Ja.
Maar ik wist ook wel, hij had me wel verteld natuurlijk over opa en oma en over hoe zij hier zijn gekomen en zo. Dat was gewoon een verhaal, dat was bekend. En dan op een gegeven moment ging mijn broer bijvoorbeeld werkstukken maken op de basisschool erover en dan trad ik in zijn voetsporen. En daardoor leerde ik mezelf eigenlijk van jongs af aan wel meer bij. Maar ik heb op zich heb ik natuurlijk ook wel wat normen en waarden meegekregen met de familie. Vooral zo. Dus ik had gewoon een basis. En ik denk misschien, doordat het er misschien minder was in het dagelijks leven, ben ik er meer in gaan duiken of zo, zoiets.
Ja.
En mijn broer wat dat betreft iets minder dan weer dan ik. Maar door de afwezigheid van Molukse peers, zeg maar, van mijn leeftijd, ging ik er juist meer naar zoeken.
Ja. Gerald, hoe was het bij jou? Ben jij opgegroeid met veel kennis van geschiedenis, van cultuur? Of ging het daarover bij jullie thuis of eigenlijk niet? Als je zo lang moet denken.
Ja, ik krijg wel eens wat mee van mijn moeder. Een beetje, ja.
Maar niet heel erg veel.
Niet heel veel. Ik ben dat zelf gaan onderzoeken.
Ja. Nou zijn jullie allebei het pad van de kunsten, de schone kunsten, opgegaan. Maar was het ook iets wat je wilde worden toen je klein was, kunstenaar? Of kan je dat nog herinneren?
Ik wilde eigenlijk heel graag architect worden.
Ah.
Maar toen ben ik de grafische kant opgegaan en daarna de beeldende kunst.
En waarom wilde je architect worden?
Ik dacht dat ik rekenen leuk vond, maar
het bleek helemaal niet zo te zijn.
Nee.
Ja, je moet toch dingen uitrekenen als je gebouwen gaat maken, ja, denk precies. Ik. Ja. Hoe was het bij jou, Finn? Wilde jij kunstenaar worden of iets anders?
Ik wilde eigenlijk drummer worden. Op zich ook kunst dan. Omdat ik gewoon met muziek heel vroeg begon. En percussie en djembe les en wat is een bongo thuis. Ging al heel snel een soort van, ik dacht gewoon niet echt na over wat geld verdiende of zo. En later ook wilde ik fotograaf worden, ook totaal gewoon, ja, kunst. Maar ook kwam ook doordat we natuurlijk familieleden hadden die vroeger muziek maakten. En dus een oom, tantes die in bandjes zaten vroeger, dat ik ook muziek wilde maken.
Maar je had geen voorbeeld van kunstenaars bijvoorbeeld?
Ik bedoel, ik kende gewoon de schilders of dingen. Gewoon, ja, er was een museum in Haarlem en dat, ik bedoel, ik weet niet zozeer. Maar er was wel bijvoorbeeld een vriendin van mijn ouders, die was fotograaf. En op een gegeven moment, toen was ik ook echt 5 of zo, toen wilde ik fotograaf worden. op een gegeven moment ging dat muziek toch weer de boventoon voeren, dus was ik daar weer mee bezig, maar ja.
Ik ga even door over muziek, want jullie hebben allebei een verzoekplaatje, zoals men dat vroeger op de radio zei, aangevraagd. Een verzoeknummer. En als eerste, omdat we het toch over opgroeien en de jeugd hebben, gaan we, Gerald, naar jouw muziekkeuze. Het is Silakan van Silakan. Waarom heb je dit gekozen?
Wanneer was het? Een paar maanden geleden was ik ernaar op zoek, omdat het soort van weer in mijn gedachten kwam. En toen vroeg ik het aan mijn ouders en ik vroeg het ook aan Finn. Want ik wist dat het een soort cover was van Clouseau, maar ik wist niet precies wat ze zongen. En toen, via wat lyrics, kreeg ik het, kon ik het weer vinden. En ook met het gesprek met mijn ouders. Maar, ja.
En dit specifieke nummer doet je ook echt denken aan...
Aan pesta's van vroeger, omdat ik dat herinnerde. En ook, nu kijk ik anders naar de lyrics, omdat ik ze nu begrijp. Ja,
oh, dus, we gaan luisteren. Sila kan. Met de handjes in de lucht. Jullie mogen best wel lachen gewoon, hoor. Finn en Gerald zitten hun lach in te houden. Ja, het is een meer zoet liedje, hè, Gerald?
Ja.
Ja, ja. Ja, het is jouw keuze.
Nee, klopt.
Ja.
Nou ja, ik vind het wel een mooi liedje.
Ja, want je zei van, ik begrijp nu waar het over gaat. Maar waar gaat het voor jou dan over?
Voor mij gaat het over, ja, mijn liefde voor mijn ouders. Ja.
Ja. Heel mooi, heel zoet, maar ook echt heel mooi. Ja, jullie hebben elkaar ontmoet via sociale media, als ik het goed heb, Finn.
Ja.
Want zo ontmoet je elkaar tegenwoordig. Vroeger was dat bij pesta's inderdaad en bij begrafenissen en bij bruiloften. Mm. Nu ook wel nog natuurlijk. Mm. Maar hoe ging dat? Wie heeft wie gevonden, Finn?
Gerald appte mij. Want misschien kun jij het vertellen, want jij zocht volgens mij ook naar moeilijkse of makers of zoiets. Was
ja,
het toch?
Klopt. Ja, ik was op de academie en ik miste ook wel moeilijkse makers of mensen in de beeldende kunst van mijn leeftijd die ook bezig waren met dezelfde onderwerpen. En toen kwam ik via achter het account van Finn, want hij postte iets met moeilijkse symbolen. Die maan, weet je dat nog?
Oh ja, ja.
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 En toen dacht ik, oh, dat is interessant. En ik was bezig met decolonial theories. En toen kwamen we daar in gesprek. We hadden daar een gesprek over.
Ja, echt een lang gesprek ook.
Ja.
Toen hebben we ook nog volgens mij diezelfde week, ik weet niet wanneer, een Zoom-sessie gedaan. Want het was nog tijdens lockdown, denk ik nog.
Ja,
ook corona-tijd nog. Ja.
Ja, dus toen hebben we echt gefacetimed heel lang. Ik weet niet helemaal hoeveel uur. Maar heel veel besproken.
Ja.
En ik kwam ook wel achter dat we dus een soort van... parallellen hadden in hoe we nadenken over bepaalde vraagstukken. Over moeilijk zijn en over gewoon, van alles was eigenlijk een soort van similar, zeg maar.
Heel veel dingen die overeenkomsten. Ja, ja.
Ja, ja.
En dat gaat over identiteit, wie ben je nu, wat waren de gebruiken vroeger, kolonialisme, decolonialisme, nou, zoveel termen. Mm. En dat hadden jullie dus allemaal met elkaar gemeen, dat jullie daarmee bezig waren.
Ja, en ja. Kunst ook vooral, wat ja. we belangrijk vinden in de kunst. En wat we belangrijk vinden om zichtbaar te maken ook.
Ja, want je kan natuurlijk heel letterlijk een geschiedenisboek schrijven. Maar kunst werkt op een ander niveau natuurlijk. Daar wil je mensen wel uitdagen, nieuwsgierig maken. Mm. Maar je wil niet alles vertellen, ja. toch? Mm. Je wil nog een beetje mysterie overhouden.
Ja.
Ja. Nou, jullie hebben ook nadat die lange gesprekken die jullie voerden... besloten om samen iets te maken. Mm-hmm. Een audio ding, een mixtape, zoals jullie het zelf noemen. Yes. Die Matapohon heet het. Ancestral ja. Download. Kun je er kort iets over zeggen, Finn?
Kort. Ik zal het proberen. Nee. Ja, die Matapohon, dus in het oog van de boom. Ancestral download nummer 3. Dus 3 in het Engels. En het is een werk van een serie. We dachten op een gegeven moment dat er een serie was. Want Gerald had een werk dat al Ancestral Download heette. Hmm. En het paste in een idee van dat er meerdere werken kunnen die we gaan maken, die we nu hebben gemaakt en in de toekomst gaan maken, onderdeel worden van een serie. Een soort van de Ancestral Download series. Dus voorouderlijke download. En nou ja, dit werk gaat dus over de sagoboom. En dan, nou ja, ik zou zeggen, de sagoboom als een drager van kennis. En ook, we hebben ook gespeeld met taal. Dus in eerste instantie, je hoort. De audio van Molukse mensen die vertellen over, die hun kennis delen over de sagoboom, wat zij hebben geleerd van huis uit. En over sago zelf en of ze het kunnen maken of niet. Of ze papera kunnen maken en wat er van gemaakt kan worden. En het zijn stemmen van mensen uit de Molukse diaspora en uit Maluku zelf. Dus dat is ook wel heel fijn om ja, ook een brug te slaan naar Maluku. En om nou ja, die kennis ook te delen en ook dan weer daarna ook ervoor te zorgen dat zij die video ook kunnen zien. Dus het werd op een gegeven moment een videowerk. En misschien kan je iets over de visuals vertellen?
De visuals die je ziet als je naar de mixtape luistert, is een soort fractal. Dus je gaat eigenlijk oneindig in de boom. Dus je gaat...
Ja, mag ik er zelf een beschrijving aan geven? Ja. Een beetje psychedelisch.
Ja, precies.
Vond
ja.
ik hem zelf. Dus als je er te lang in staart, dan val je er bijna in.
Ja.
Maar dat was de bedoeling.
Ja, een beetje. Ja,
ja.
Ja.
Ja, mooi. Ja,
het is ook, en dat vonden we ook wel interessant over voor Ancestral Download. Dat het is een soort, download is zo'n woord, soort van zo'n technisch woord. En dan ook, alsof je download een soort van kennis. Het is een soort... knowledge transfer, dus een overdracht van kennis. En ja, daar past er ook toch wel ook eens iets in van, ja, iets soort van, ik ga het in het Engels, maar soort van een iets wat voorbij van die consciousness zit, of soort van iets wat verder gaat. Dus ook als je voorouders voelt, dat is een soort gevoel.
Een voorouderbewustzijn.
Ja, het zit daar. Zeg. Ja. En we voelen het allemaal wel een keer, denk ik. Of, ja. Tenminste,
het kan een herkenning gebeuren. Zijn van iets. Het kan het huilen zijn, bij mij en bij vele anderen, als je op de speedboot voor het eerst naar de Rumatua gaat. Op Saparua in mijn geval. Iedereen huilt als hij daar naartoe gaat. Ook de mensen, juist de mensen die er niet geboren zijn. Mm-hmm. En dat is, er zijn zoveel momenten. Ik heb vanmiddag in Arnhem iets gepresenteerd en daar kwam een Chakalili groep. Met grote trommels erbij. En bij de eerste tonen, nou, kippenvel van mijn kruin tot mijn voeten. Ja. Dat is het een beetje, hè?
Ja, ja, ja. En ik denk, we hebben gespeeld met taal. Als in, er zijn Molukse mensen dan die in Maleis praten. Maleis, wat nu in Maluku wordt gesproken. Maar ook de verschillende eilanden. Dus Aru zat er ook in en Ambon. En dan hoor je dus die dialectverschillen ook. Maar ook in het Nederlands hier en... in het Engels was er iemand we hebben toen gekozen om er geen ondertiteling onder te zetten, omdat het is een experience die je ook ondergaat. En we zijn gewoon, tenminste, dat vond ik leuk, dat we allebei in geïnteresseerd zijn in een soort van binaries of language. Ik denk dat ik het moet uitleggen, maar een soort van dat je niet dat je ook bijvoorbeeld mee kan zitten dat je iets niet verstaat. En dat je dan op je gevoel wordt aangewezen bijvoorbeeld. En ook het gevoel van, er kan een gevoel komen van ja, als je de taal, je eigen taal bijvoorbeeld niet verstaat. En hoe dat kan een gevoel geven. En het gaat gewoon over dat gegeven. Of als je de taal wel wil verstaan. Of als je er graag wel wil verhoren wat het betekent. Dan betekent het dat je eigenlijk, een Molux iemand moet spreken misschien die het voor je kan vertalen. Ja. Dus het zorgt ook weer voor een soort
voor
community, voor de actie.
Ja.
En daar, tenminste, ja, zo zou ik het... Heb jij nog misschien iets?
Ik weet niet, dat is wel goed uitgevoerd. Oh.
Laten we maar naar een stukje gaan luisteren. Dan wordt het voor de luisteraar misschien ook wat duidelijker. Een klein stukje van die Matapohon.
Kampung gaba-gaba, pelepatu katung bisa bikin akan pa dinding rumah. Dari akan pembatang pohon katung bisa ambil akan pa bikin kayu bakar.
Ya akan pembatang bisa perkatung bikin sebuah pesta, sasalo, kusepa, sampai dinding rumah. Dan masih banyak lah yang katung bisa kreasikan yang batang sagu atau yang biasa katung bilang akan gaba-gaba. Terakhir ada satu pepatah tentang pohon sagu yang paling menggambarkan katong persaudaraan orang Maluku, yaitu sagu saling pepatah dua.
Artinya hidup orang saudara lain sayang lain, lain ingat lain.
Sagu selempeng dibagi dua. Mijn laatste zakkenkoek. Mijn laatste. Wacht even hoor. Mijn laatste. Ik zal het vertalen voor de drie blanda's even. Mijn laatste zakkenkoek zal ik breken om te delen. Als wij samen delen en wij samen meer.
Ja, oh, we zijn er weer. Ja, dat was een stukje. Ja, het geheel, Vin, is 20 minuten, hè?
Ja.
Dus mensen moeten er ook de tijd voor nemen. Zeker, ja. Of kunnen er de tijd voor nemen. Ja. Ja. Gerald, is dat bewust zo'n lange mixtape geworden?
Ja, we hebben ervoor gekozen ook omdat het... Ja, je kan het misschien niet in één keer luisteren. Of je kan het in delen luisteren. Of je zet het aan op de achtergrond. Het is gewoon iets waar je mee moet zitten. Of ja, de tijd voor moet nemen.
Ja. Ik wil straks wat meer weten over jouw werk, wat ik zag in het Noord-Brabants Museum. Okay. Ja, dat was jouw afstudeerproject ook,
ja,
hè?
Ja, klopt.
Ja, ja. Onder andere Huilenbalk.
Ja.
Maar eerst gaan we naar het verzoeknummer van Vin. En daar gaan we gewoon eerst meteen naar luisteren en daarna horen we wel waarom dit het nummer is. Forget to remember. How long Forget to remember. Wat een leuk nummer is dit en ik ken de artiest niet. Wie is het, Vin?
Dit is Shishani Franks. En ja. Nee, ze, hun roots liggen volgens mij in Namibië, dacht ik. En ik weet niet, ik ga niet te veel, want ik weet niet superveel over hun achtergrond.
Maar hoe heb jij de artiest leren kennen?
Ik heb hun zien spelen op verschillende manifestaties, dus tijdens de lockdown nog, tijdens Black Lives Matter protesten en ook klimaatprotesten. En vaak, ik kwam er echt achter dat ik een soort van Free West Papua hoorde en ik wist ook niet eerst dat er ook wat er allemaal nog werd bezongen, want ik hoorde het altijd nog heel even kort en ik hoorde ook RMS. En
inderdaad, ik hoor nu ook net Kitten Kort die RMS ineens erachteraan.
Dus het komt er allemaal in voor en en ook soms bij openingen van de kunstopeningen of iets. Dus het geeft altijd toch weer iets meer verdieping in waar wij staan en wat er om ons heen gebeurt. En ja, voor mij, het sterkt mij heel erg, dit nummer, sowieso.
Ja, en ook mooi dat het heet We Forget to Remember. Dus ja. we moeten niet vergeten te onthouden.
Nou, en wij eigenlijk. Wie weten daar heel veel van, wij Molukkers ook.
Ja, precies.
Waar je mee opgroeit ook.
Ja. Dat brengt me bij het werk, het afstudeerwerk van jou, Gerold.
Ja.
Jouw werk werd meteen gevraagd door het Noord-Brabants Museum. Dat ging over thuisgevoel, die expositie, Home. En wat had je gemaakt?
Ik had een wand vol tjitjaks met een gespleten staart.
Allemaal en, kleine tjitjaks zo op de muren.
Ja. En een steunbalk op de grond. Een tissue-doos eigenlijk in de vorm van een steunbalk.
Heel groot, hè?
Ja, het is mijn... Ik ben 1,75 en ik werk bewust met mijn eigen lengte. Dus.
Het is ook 1,75.
Ja, het is 1,75.
Op de grond liggend.
Ja.
En de naam van het werk is Huilenbalk.
Ja, steunbalk, huilenbalk.
Steunbalk, huilenbalk.
Ja.
En... Wat stelt het voor? Wat is het?
Het is dus een steunbalk op de grond. En zoals ik eerder zei, het is ook een tissue-doos. Het werk is eigenlijk ontstaan door onderzoek en mijn bevindingen dat eigenlijk hoe kolonialisme soort van nog steeds om ons heen zit in de constructies. En ik dacht aan de Molukken en ook aan de tissue-dozen die ik daar zie, die ze soort van bedekken. Of ze maken er een omhulsel over. Eigenlijk Molukken en heel Azië. En dat vond ik wel interessant. Ook, en dus ik dacht aan structuren, constructies. Dus ook aan een constructie van een steunbalk. Dus ik dacht, ik vond het wel grappig om dan een tissue-doos in de vorm van een steunbalk te doen. Te maken en...
Het deed je ook denken aan begrafenissen? Of niet? Of diensten of iets?
Nee.
Of nee, dat heb ik helemaal fout.
Dat deleten
we. Dat deleten. Dat is iets heel anders.
Maar in ieder geval, het lijkt op een steunbalk. En het lijkt ook heel zwaar. Maar het lijkt ook een beetje op een soort roest wat erop zit. En dat is dan ook weer met kruidnagels. Dat is ook weer een referentie naar...
Met chinken. En is het ook heel zwaar? Want je kan het niet optillen als je het bekijkt natuurlijk, maar...
Nee, het is niet heel... Nou, ja.
Wat is het materiaal?
Het is hout, chinken en steen en een tissue-doos.
Oké, geen ijzer.
Nee.
Maar het ruikt wel zo, toch?
Ja, het lijkt...
Het ruikt ook.
Oh, het ruikt inderdaad ook, ja. Ja, sommige mensen ruiken het en sommige mensen ruiken het niet.
Grappig, dus je kan een beetje op verkeerde been worden gezet.
Ja.
Door wat je denkt dat het is, wat je ruikt en wat het echte materiaal is. Ja, mooi. Eens even kijken. We gaan naar een ander audiofragmentje. Een project dat nog gaande is van Vin. Je hoort Molukse namen. En verder zeg ik even helemaal niets. We gaan het gewoon beluisteren.
Sabanda.
Siahaya.
Berhitu.
Benno.
Lokolo.
Sinai.
Hei Hakaya.
Ayavaila.
Yari.
Nekaulu.
Iburu.
Tumpesi.
Uwai. Laupati.
Father Sire. Lekransi.
Sariowa. Tuareya.
Sinai. Tuaiteru.
Huli.
Franciscus.
Amanupunyo.
Vaas.
Yano.
Tenu.
Ikanusa.
Manusama.
Behitu.
Maturbongs.
Tuhumena.
Leskini.
Tinela.
Lumalesel.
Tahalili.
Pikal. Dikumahua.
Sasabone. En namens de technicus Ayal. Ja, ja. Currents.
Van Engels voor stromingen.
Stromingen.
Dus het kan van alles zijn. Kunnen meestal denk ik aan waterstromingen. Het kan ook wind zijn. Het kan van alles betekenen.
Dit was te horen in het Molux Museum. Ja. Begin dit jaar. Bij een tafereel van hoe de binnenkant van een barak eruit zag. Kist erbij. En dan deze namen.
Ja, het waren eigenlijk. Het zat vooral in het gedeelte van de ruimte waar de kisten uit het depot waren neergezet. Van de koffers. En dat concept was niet van mij. Het was meer dat ik werd gevraagd voor de audio erbij te maken of hebben. En dat was dus dit werk. Dus dit werk kan op verschillende plekken bestaan. Dat is het, op zichzelf is het een doorlopend werk van moeilijkse achternamen. Waarbij ik mensen vraag om hun Molukse achternaam voor me uit te spreken. En daar staat Tifa geluid onder, wat we ooit ook een keer hebben gemaakt. En Tahuri geluiden. En het werkt als een soort doorlopend lied of een doorlopende chant. Of ook een soort monumentaal. Ja, een mantra. Of ook een soort een monumentaal idee van de jongste persoon. Ja, hoe oud was jouw zusje? Want dat.
12.
Zoiets, 11, 12? Ja, 12. Nou, dat is de jongste bijvoorbeeld nu in het werk nog steeds. En dan de oudste is 90. En inmiddels zijn er ook 2 mensen, of 3 mensen al inmiddels overleden, die hun naam hebben ingesproken. Dus dat telkens wordt het iets nieuws of krijgt het een nieuwe vorm, terwijl het zo'n simpel concept is als je naam uitspreken. En voor mij is het heel belangrijk dat mensen het uitspreken zoals zij het geleerd hebben vanuit huis, van huis uit. Zodat er ook niet een. Het blijft van iedereen die hun naam uitspreekt. En het kan zijn dat een naam anders wordt uitgesproken dan jij jouw achternaam kent. En dan kun je bijvoorbeeld ook meedoen door jouw naam uit te spreken. Zoals ook een soort representatie in terugkomt. En het is ook een shout-out naar prekoloniale vormen van kennisdeling. Dat dit ook een. We weten dat namen, Molukse achternamen, allemaal een verhaal hebben en betekenis hebben. En dat de uitspraak ook van belang is. En
ook weer die voorouders dus.
En ook weer die voorouders. En dat, voor mij was het ook. En het is weer eigenlijk een cirkel rond ook naar het Sago-werk. Want daar ging het ook weer over dat we het niet vertaalden. En dit is ook een soort vorm van, zou ik zeggen, een vorm van geschiedsvertelling. Want. Ik was het op een gegeven moment een beetje zat om echt uit te leggen. Ik wil gewoon met mijn werk, met mijn kunst, wil ik gewoon ook werk maken voor de community. En die hebben gewoon een bepaalde laag. Die kennen we al. Daar hoeven we niet over uit te leggen. Zeg maar dat je moet vaak uitleggen aan iemand buiten de community of buiten de Molukse gemeenschap. Dan moet je heel veel context geven. Terwijl wij vaak al opgroeien met heel veel context.
En ook weer niet, hè?
En ook weer niet. Maar precies dat vind ik dus een leuk spanningsveld van.
Ja.
Ja, hoe voelt dat om niet veel uitleg te krijgen en gewoon die namen te horen? En wat zijn de reacties? Dus het kwam in Molukse Museum en dat was voor mij al een soort volgende stap in het werk, waarbij Molukse mensen dus het zelf kunnen horen. En daar gaat het heel erg om, dat ik laat het zo vaak mogelijk horen. En mensen kunnen hun eigen naam inspreken. en weer in het werk komen, maar ook gewoon praten over hoe het voelt om het te horen. En ik krijg gewoon heel veel verschillende reacties. De ene persoon die gaat met zijn ogen dicht op de grond liggen, de ander die huilt, de ander die hoort zijn klasgenoot of zijn ex of wat. Kan van alles op leveren.
Ja, ik date ooit een jongen die zo heette. Zo'n soort
zo,
reactie.
Dat soort dingen.
Ja, ja. Dankjewel. Maar jij, nee. Je, de Sago Palm komt ook steeds in jullie verhalen voor. Dan ga ik weer naar jou, Gerald. Want jouw nieuwste werk is bij Beelden op de Berg te zien. En dat is een Belmonte Arbetorum in Wageningen. Van 1 juni tot en met 15 september is dat te zien. En die heeft ook weer te maken met de Sago.
Ja, klopt. Dus vanuit het werk wat ik en Finn heb gemaakt, ben ik verder gaan onderzoeken. En kwam ik erachter dat er een Sago-boom in 1982 naar Nederland is gekomen. En
een volledige boom, geen klein plantje of zo.
Dat is niet helemaal duidelijk. Dus dat ik was hem aan het
traceren,
inderdaad. En via via kwam ik erachter dat die dus in Arnhem stond, in Burgers' Zoo. En ik had dus heel lang mailcontact met heel veel mensen. En tijdens een telefoontje krijg ik te horen dat de boom is omgevallen een paar jaar geleden. En dat vond ik eigenlijk heel zonde ook, want er was niet zoveel te zien of te vinden ook. En eigenlijk heeft elke boom een soort plantenpaspoort. En deze boom had dat niet. Dus dat vond ik ook wel een beetje gek. En ik wilde dus eigenlijk een soort gedenksteen maken. En dat staat dus nu in het arboretum. Ja.
En ik heb het nog niet gezien, maar ik ga het zeker zien. Ik heb nog even de tijd. Maar eerst me verteld dat het de vorm heeft van een spekkoek.
Ja, klopt. Dus mijn associatie met uitvaart is ook
Dat is hem, de associatie met uitvaart, ja. Zie je? Ja.
Dat mijn moeder en tantes dan gaan bakken voor de families. En dus ook mijn favoriet, een spekkoek. Mm-hmm. En daarom heeft het die vorm.
Ja. Is het ook weer groot werk?
Het is groot. Ja, het is mijn grootste werk.
Want een spekkoekje is op zich klein.
Ja, hij is 2 bij. Ja, iets van 60, 80 misschien. Hij zweeft boven de grond. Ja.
Hangt hij in een boom?
Nee, hij hangt niet in een boom. Nee, hij staat in een heel mooi groen veld. Ja.
En hij zweeft wel boven de grond? Of hij is iets, opgehangen?
Hij is iets boven. Hij is
op
iets
een bord,
voor,
hè?
Ja. Oh. Bord, ja.
Ja, mensen moeten zelf maar gaan kijken in Wageningen natuurlijk. Wat ook mooi is aan spekkoek, het heeft laagjes.
Ja, precies. Mm-hmm. En dan zitten ook de kruidnagel en de nootmuskaat zitten ook in de spekkoek verwerkt.
Ja.
Ja.
Dus het zegt iets over identiteit, over diepere lagen.
Ja,
van alles precies. Weer.
Ja,
hartstikke leuk. Ga dat zien in Wageningen dus.
Ja.
Finn. Aan de telefoon in het voorgesprek zei je, ja, ik ben ook met heel veel dingen bezig, maar ook met heel veel dingen waar ik nog niks over kan vertellen. Wat kun je wel vertellen?
Wat ik wel kan vertellen. Nou, dat is wel iets leuks. Gerald en ik, we hadden ons aangemeld vorig jaar of zo. Ergens hadden we ons aangemeld voor een residency programma van Open Call.
Een artist in residence ben je dan? Dus even voor de mensen die slecht Engels spreken. Dan kom je op een locatie en dan ben je daar tijdelijk de kunstenaar, de artiest van die locatie eventjes. Ja. Hè? Daar hadden jullie je dus voor opgegeven.
Ja, het idee is dat je het ook een werk presenteert of maakt in die ruimte.
En dat je daar heel veel bent.
Ja.
Misschien zelfs slaapt.
Ja. En dat was in, nou dat is ook echt een beladen plek voor ons vooral, voor Molukkers ook. In Hoorn, waar nog steeds het standbeeld staat van Jan-Pieter Janckoen. En daar heb je ook een kunstruimte, dat heet Hotel Maria Kapel. Dat is een oude kapel wat omgevormd is tot een kunstspace, waar je dus werk in kunt maken en wat ook met residentieprogramma's werkt. En we hadden ons aangemeld dus. En er waren echt volgens mij honderden aanmeldingen of zo.
500
aanmeldingen. We moesten heel lang wachten. We wisten niet of het zouden worden. En toen werden we het. En we kunnen dus in 2025, in de zomertijd volgens mij, kunnen we daar zitten voor hoe lang? In ieder geval een paar weken.
Ja. Een tijdje.
Meer dan een maand wel, volgens mij.
Ja.
En dat doen we dan samen, dus wij als collaboration, samen met een kunstenaar uit Denemarken. Jij kan haar naam ook noemen, toch?
Yeah. Ja.
Met Riepeka Patinama Coleman. Dat is wel heel leuk, heel kort verhaaltje, maar hoe wij elkaar tegenkwamen was in Venetië, waar ik ooit een werk mocht tonen, of het was van een screening. En daar was Riepeka ook aanwezig, die had ook een werk daar. En we waren de enige twee Molukse mensen in zo'n groep. En toen kwam ik er dus achter dat Riepeka had een werk gemaakt met nootmuskaat, waarbij de nootmuskaat een soort verzilverd was. Of een soort, met een soort zilveren laag was. Of een laagje. Het was in ieder geval, ging het over dat het een specerij was die verzilverd was. En ik wist dat Gerald in Nederland, die had dat ook gedaan, maar dan met
kruidnagel.
Ja. Dus ik dacht gelijk van, zij moeten elkaar een keer ontmoeten, of we moeten met z'n drieën samenwerken aan iets. Want we hadden gewoon weer dezelfde invalshoeken, ook over decolonisatie en over precoloniale vormen van werk en adat en hoe we ons daartoe relateren. En ja, nu gaan we dus met z'n drieën samenwerken daar. En we hopen iets te, soort van de space, de plek te reclaimen als een soort Molukse plek, waar we misschien ook, want we krijgen ook gewoon budget, dus we kunnen ook andere Molukse mensen bijvoorbeeld uitnodigen en ook betalen om hun werk te vertonen misschien in die ruimte. Ja. Dus daar zijn we mee bezig en ik ben heel enthousiast van.
Ja, ik zie jullie ook helemaal shinen en glimlachen hierover, want het duurt nog even. Het is ruim een jaar nog, ver weg dus, volgend jaar pas. Maar de brainstorms zijn al aan de gang volgens mij hierover.
Zeker weten.
Ja. En misschien kun je die namen ook weer laten horen.
Wie weet.
Alles kan en alles mag.
Ja, precies.
Fantastisch. Ja. Hartstikke leuk. Nou, dan zijn we al bijna aan het einde gekomen. Er waren nog 10.000 dingen waar ik het over wilde hebben. Zoals het verschil tussen allerlei generaties. De adat daar en de adat hier. Mm-hmm. Bijgeloof. Daar komen we gewoon niet aan toe. Mm-hmm. Maar ja, wie weet komt dat allemaal terug in jullie nieuwe werk. En dan als dan de bezoekers komen en ze komen jullie tegen, dan kunnen ze een prachtig gesprek aanknopen over al deze onderwerpen. Dank jullie wel voor zover. Ik wil ook nog mijn eigen audiofragment laten horen. En dat is een klein stukje van een trailer van een film die ik van de week heb gezien. De film heet I Am The River. The River Is Me.
Yes.
Moet iedereen gaan zien. Het gaat over de Nieuw-Zeelandse Whanganui-rivier, die de eerste rivier ter wereld is die mensenrechten heeft gekregen. En vele rivieren zijn gevolgd. En als je mensenrechten hebt, kun je ook beschermd worden en heb je rechten en plichten. Hier is mijn fragmentje uit de trailer.
The river is the biggest player in who I am. It's about us as people coming together. It's about saving rivers, saving the planet. As far as tipping over upside down, hasn't happened yet. Everything in this world in our eyes is a force of life with them.
There's something much bigger than all of us. And we're just players in this bigger play that's happening, you know.
Right, we've got to get a bit of steam up, people.
All right, let's give it a whirl.
Everything represents one small, tiny little piece in this larger.
We have so much to learn from Indigenous cultures.
I do see a shift in kind of my generation and younger people my age.
You have rivers and lakes and seas in your own country. Go home and look after your water.
E rerekau mai te awa nui mai te kau I maunga ki Tangaroa. Ko au te awa, te awa ko au.
Nou, de laatste woorden die je hoorde waren in de taal van de Maori's. En de man die ook een beetje de hoofdrol speelt in de documentaire zegt daar: I am the river is me, in hun oude taal. Kippenvel, hè, als je dit hoort.
Ja.
Audio doet veel.
Mm-hmm,
ja.
Zeker.
Is het een film waar je van gehoord had, Vin?
Zeker van gehoord. Ik moet het ook nog kijken.
Ja.
Maar dat een rivier rechten krijgt, dat is waar we het toch voor doen of zo, dat dat gewoon kan.
Ja. 150 jaar hebben ze ervoor gestreden.
Ja.
Dus het is niet zomaar gebeurd. Nee. Maar goed, het is nu één keer bij deze rivier gelukt en bij meerdere rivieren. Zeker. En het is een voorbeeld, hè, hoe je de natuur kan behouden. En het is ook heel belangrijk voor de Maori's, want de rivier zien ze als een voorouder. Mm-hmm. Zien ze als een mooyang eigenlijk. Ja. En daarom is het voor hun ook heel logisch een persoon.
Ja,
mooi.
Ik kan ik nog wat zeggen?
Ja, zeker.
Ja, nee, omdat het ook doet denken aan hoe wij ook de sagoboom beschrijven als een voorouder van de eilanden. Dus dat voelt ook wel heel dichtbij. En ook, ik had ook tijdens mijn studie werkte ik met een vrouw uit Guatemala. En haar moeder streed samen met meerdere vrouwen, die streden ook voor de rechten van een meer daar. Heel groot meer, waar... Die zei ook het soort vertaald vanuit Spaans dan grootmoeder meer noemen. En dat heeft ook rechten gekregen van de mensen. Dus die kan ook beschermd worden. Dus dat is ook iets wat een paar jaar geleden gebeurd is. Dus het is zo mooi om te zien dat het op verschillende plekken gebeurt.
Ja, en je hoorde ook al eventjes in het fragmentje van dat er een shift is in de nieuwe generatie. Dat hoor ik bij jullie ook. Jullie zijn heel erg bezig met niet alleen die roots en identiteit, maar ook milieu, natuur, natuurbehoud en consciousness. Ja, gewoon dat we ons beseffen met z'n allen hoe... precious, hoe belangrijk het is om de natuur om ons heen te bewaren en te beschermen.
Ja, dus,
zeker. Snel, want ik hoor in mijn koptelefoon de eindtune al, maar zeg maar.
Nou ja, nee, het is misschien wel interessant misschien om ook mensen een beetje aan te sporen, wie weet. Dat ik ben bezig met de oude talen ook, van Basotana. En nou ja, het is dan Molukutenga, maar er is een taal ook in Molukutenga in Seram bijvoorbeeld. Waar je, als je die spreekt, moet je weten waar de dichtstbijzijnde rivier is of de dichtstbijzijnde berg. En dan word je gewoon gedwongen eigenlijk om te weten waar je bent in de natuur. En anders kun je de taal niet spreken. En dat is misschien heel interessant. En ja, er zijn nog mensen die taal spreken, maar die taal verdwijnt ook misschien snel. Dus het is nog leerbaar nu het nog kan.
Zeker, dankjewel. Finn, dankjewel. Gerald, voor jullie mooie verhaal. Ik ben Esther Claire Sassebonen. Volgende week hoor je rond dit tijdstip Markisha, ook van Radio Oras dus. En ik eindig altijd met het woord Amato. En dat gaan we met z'n drieën zeggen op 3, 2, 1. Amato! You do.